Elke keer als ik in mijn eigen gemeente ben, of als ik ergens kom spreken en er wordt het gedachtenismaal gevierd, ik hou niet zo van het woord avondmaal, het is geen maal en het is geen avond, maar we gedenken iets, kom ik altijd toch weer onder de indruk, dat is het wat ons samen bindt. En dat is eigenlijk de reden waarom we hier elke keer weer samenkomen. Jezus, God zelf, heeft zich opgeofferd voor u en voor mij. Er werd over liefde gesproken. Ik denk, nou, dat is het meest ultieme teken van liefde dat iemand maar kan geven. En een beetje gaat het daar deze morgen ook over. Ik zou eerst willen vragen, ik moet even rondkijken. U mag uw vinger opsteken. Hoeveel mensen zijn hier ongeveer, zeg maar, tussen de 15 en de 20? Niet zoveel. Toch nog een paar. Nou, wat ik vanmorgen wil gaan vertellen, is eigenlijk heel specifiek voor jullie. En natuurlijk ook voor alle anderen die hier zitten. Ik wil u namelijk een stukje meenemen in de geschiedenis van Daniël. Het is een hele beroemde Bijbelse figuur. En ik wil u eerst, u mag meelezen, een stukje voorlezen uit het eerste hoofdstuk van het boek Daniël. Ik lees hem u voor in de versie van de herziene Statenvertaling. Daniël 1, staat bij mij boven, Daniël aan het hof van Babel. In het derde jaar van de regering van Joachim, en dan zitten we ongeveer rond het jaar 600 voor Christus, zeg pakweg dikke 2500 jaar geleden. Dus in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. En Nebukadnezar bracht die naar het land Siniar, wij zouden zeggen zo'n beetje Syrië-Irak, naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. En toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat waren meestal mannen die gecastreerd waren, eineugen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Zonen van de koning, de meeste koningen hadden behoorlijk wat echtgenotes, dus ook tamelijk veel zonen. Het moesten jonge mannen zijn, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand, die in staat zouden zijn dienst te doen in het paleis van de koning. En hij gaf opdracht dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar tijd zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs, onder andere Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun echter andere namen. Daniël noemde hij Belshazzar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. En nu komt denk ik de kern van waar ik het vanmorgen over wil hebben. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen dat hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En God gaf aan Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Maar het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël, luister eens goed, ik ben wel een beetje bevreesd voor mijn Heere koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer, die het hoofd van de hovelingen over hen had aangesteld, wel, stel uw dienaren toch eens 10 dagen op de proef. Laat men ons plant aardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van die andere jonge mannen die de gerechten van de koning wel eten bekeken worden, en doe dan met uw dienaren zoals u denkt dat goed is. En de kamerheer luisterde naar deze zaak en 10 dagen lang stelde hij hen op de proef. En aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En ze zagen er gezonder uit dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning hadden gegeten. Toen gebeurde het dat de kamerheer voortaan hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en een gewoon plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En aan Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. En aan het eind van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, na die 3 jaar dus, liet het hoofd van de hovelingen hen bij de koning komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En zij traden bij de koning in dienst. En in alle zaken waar het op aankomt op wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezwerers die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef daar tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover. Ik zie geen enkele dame in de zaal die zoiets draagt, een hoofddoekje. Een eenvoudig stukje stof, waar vandaag, eigenaardig genoeg, heel veel over wordt gesproken. Een hoofddoekje. Ik weet niet of dat hier ook zo was, maar als ik terugdenk aan mijn jeugd, mijn moeder droeg er een. Wat ik me heb laten vertellen, ik heb haar nooit gezien, want ze was al overleden voordat ik werd geboren, droeg mijn grootmoeder de dag en nacht in. Hoofddoekjes, dat was eigenlijk in die dagen, en dan praat ik zo aan begin 1900, was een heel normale zaak voor een vrouw om een hoofddoekje op te hebben. Zeker wanneer ze de deur uitging. Maar vandaag de dag, hoofddoekjes. Moet maar eens kijken hoeveel wetten daarover gemaakt worden in allerlei landen van de Europese Unie. Over het dragen van een hoofddoekje. Stel je voor dat je dat doet. Voor velen is zo'n hoofddoekje een symbool geworden van onderdrukking en onderwerping. En in zekere zin, voor een aantal mensen, is dat ook zo. Wanneer je ervoor kiest als vrouw om zo'n hoofddoekje te dragen. En dat kan van een heel klein doekje zijn tot een hele ingewikkelde, ingeweven hoofd met een doek. Is het altijd goed om te weten, dat doe je niet vrijwillig. Voor de televisie worden heel veel van die moslima-dames naar voren gebracht. Ja hoor, ik doe dat helemaal uit vrije wil. Je moet maar eens kijken wat er gebeurt als ze thuis zijn en ze doen een keer dat ding niet op. Zo vrij is die wil niet. En de vraag is dat nou zo erg? Ja, denk ik, dat is erg. Er mag nooit dwang zijn over dat wat je als een soort religieus symbool draagt. Als je dat draagt omdat het moet, is er ergens iets mis. Elke religie heeft zo zijn eigen symbolen. Als u maar eens rondkijkt, als u op vakantie gaat, veel mensen gaan dan allerlei kathedralen en religieuze monumenten bekijken. Kijk maar eens in veel kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, Orthodox-Katholieke Kerk, andere kerken. Kijk maar in heiligdommen van het boeddhisme, bij de hindoes en ook de islam. Het woord alleen al betekent onderwerping. Dan zie je overal symbolen. Ook heel veel evangelische kerken hebben vaak symbolen hangen. Daar hangt hier ook een symbool, een heel mooi gestileerd leeg kruis. En het hele leven staat vol van symbolen. Waar je ook komt tegenwoordig, overal zie je van die plakkaatjes, als ik recht naar voren kijk, zie ik daar zo'n groen plaatje met zo'n vierkantje en een pijl naar beneden. Als je niet weet wat dat betekent, denk je, nou dat is een mooie versiering. Maar het betekent dat daar een nooduitgang is als er iets gebeurt, zoef daar naar buiten, volg die pijltjes, een symbool. Daar kun je een heel verhaal op zetten. Het probleem alleen is, de meeste mensen hier spreken denk ik alleen maar de Nederlandse taal, maar als je in allerlei andere gemeentes komt waar meerdere talen wordt gesproken, ja dan moet je daar in alle 6, 7 talen van alles onder gaan zetten, anders verstaat de ene helft weer niet wat de andere helft ermee bedoelt, vandaar zo'n symbooltje. Komt op vliegvelden, op treinstations, het hangt vol met van die kleine vierkante kaartjes, een symbool. Onderweg, als u In de auto rijdt, of op de fiets, of op de motor, komt u overal van die palen tegen met een vierkant bord, een rond bord, een driehoekig bord, met iets erop, een symbool. En u weet dan, want dat heeft u ergens geleerd, wat dat betekent. Dat u niet linksaf mag, of niet rechtsaf mag, of wel rechtdoor moet, of helemaal niet moet, of alles mag. Allemaal symbolen. En die tekening is eigenlijk een heel verhaal. Alleen we zetten er geen verhaal onder, want dan moet je dan in veel te veel talen gaan doen. Een symbool is dus eigenlijk overstijgend over alles wat. En dan denk ik, wat is er eigenlijk mis met het dragen van een symbool? Vandaag de dag, en zeker in onderwijsland, en als je bij de gemeente werkt, wordt er heel veel gesproken, ja, we moeten neutraal zijn, geen symbolen. Dan denk ik, ja, neutraal betekent eigenlijk, ja, iedereen mag wat. Maar de neutraliteit van vandaag de dag is, alles mag, als het maar niks met God te maken heeft. Dat is neutraal. Veel neutrale mensen zijn ergens tegen. Wij zijn tegen het dragen van een keppeltje, het omhangen van een kruisje, het hebben van een hoofddoek. Want, er wordt dan beweerd, als je daar aan het loket komt van de gemeente of bij de bank, en er zit daar zo'n hele mooie dame met een hoofddoekje om, dan kan ze je zeker niet zo goed helpen als die meneer daarnaast zonder dat hoofddoekje. Dat is natuurlijk volkomen flauwekul, dat snapt u ook wel. Maar dat wordt ons wel wijsgemaakt. En daarom mag het niet, want we moeten neutraal zijn. Men is ergens tegen. Als je politici hoort, binnenkort, ik mag helaas niet meestemmen, aan mijn accent hoort u wel dat ik niet hier vandaan kom, gaat het hele circus weer beginnen. En dan hoor je vaak van die mannen op de tv komen, ik ben tegen wat die ander doet of zegt. Heel zelden hoor je mensen spreken, ik ben voor. En als iemand dat wel doet, heel het land valt over hem heen. Ergens tegen zijn, dat is niet zo geweldig. U kunt beter ergens voor zijn. Hoeft u veel minder uit te leggen. Neutraliteit gaat altijd tegen God. We willen politiek correct zijn. En we bannen God uit de maatschappij. Dan kunnen we allemaal zijn zoals we zijn. En heel graag houden we geloof en religie in ons werk gescheiden. Groot probleem is, we praten heel veel over godsdienstigheid of religieus zijn. En dan denk ik van nou, de wereld is vol met godsdienstige mensen en met religieuze mensen. En dan hoop ik echt vanuit het diepst van mijn hart dat er in deze zaal niemand zit die godsdienstig is of die religieus is. Want er heeft er niks mee te maken. Waar het om gaat, is of u een relatie heeft met de levende Jezus van Nazareth, de Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde. Dat is waar het om gaat. God vraagt niet aan u, was u religieus of was u heel godsdienstig? Nee, als u bij de hemelpoort komt, wordt er gevraagd, kende jij mijn Zoon Jezus? Sta jij in zijn vriendenboek? Dat is waar het om gaat. Niet of u godsdienstig bent en allerlei religieuze activiteiten vertoont. Maar de vraag is natuurlijk, ja, wat moet je nou met dat hele verhaal wat we net gelezen hebben uit een andere cultuur en een beetje antieke godsdienst, die jongens die dan 3 jaar lang in een tempelschool onderwezen moeten worden. Wat moeten we daar vandaag de dag nou nog mee? Wel, als je het verhaal gewoon een beetje oppervlakkig leest, kan je er al heel wat uithalen. Je kunt het verhaal van Daniël 1 lezen als een voorbeeld voor een bepaalde verheven levensstijl. Versta het optreden van Daniël maar als een soort voorbeeld van hoe je je in je leven, uiterlijk, je eten en je drinken moet onderscheiden. Als u echter Daniël 1 ziet als een aanbeveling om maar vegetarisch te gaan eten, mist u de clue. Er is natuurlijk helemaal niks mis met vegetarisch eten. We moeten het alleen niet overdrijven. Dat is vaak het probleem. Men vervalt dan vaak in fanatisme en fundamentalisme. En dat is niet goed. Je kunt ook de andere kant op gaan, als een opdracht om altijd heel assertief te reageren op alles wat maar op je afkomt uit de boze wereld en dat wegduwen. Sommige mensen zeggen dan geen radio, geen tv, geen internet, want het is allemaal boze invloeden, willen we niks van weten. Prima als u daarvoor kiest. Maar wat is de reden, de echte reden, dat u zo handelt? Dat is altijd maar de vraag. En u denkt daarvan, nou, als ik me maar goed onderscheid, dan wil ik wel door God gezegend gaan worden. Want ik doe het toch voor hem? Is dat echt zo? Doet u dat echt voor God? Een van de profeten van het Oude Testament vraagt God via zo'n profeet aan het volk Israël. Wat vermoeien jullie mij toch met al die offers, die tientallen koeien en schapen en geiten die hier geofferd worden? Ik ben het kotsbeu, zegt God. Want dat wil ik helemaal niet. Ik wil jullie hart. Daar gaat het mij om. Je kan heel godsdienstig bezig zijn. Maar God vraagt je hart. En dat is heel wat anders. De bedoeling van God gaat veel verder dan alleen maar wat uiterlijk gedoe. Het boek Daniël is ook geen spannend jongensboek. Als je het boek leest, Daniël was, vandaar dat ik vroeg, van die leeftijd, waarschijnlijk ergens zoiets tussen de 14 en de 17 jaar, toen hij werd gevangen genomen en naar Babylonië werd getransporteerd. Nou, dan kan je het lezen, zo'n verhaal van zo'n jongetje. Ik werk door de week af en toe in het Goede Boek in Leuven, en er is een hele reeks kinderboeken, die soms best heel spannende verhalen opleveren. Nou, zo moet u dit verhaal niet lezen. Het is een heel spannend verhaal. Je moet het thuis maar eens gaan lezen. Gewoon, wat gebeurt daar eigenlijk met die jongen van de jaren 15, 16? Die wordt dan zo 1000 kilometer van huis weggesleurd. In een compleet andere cultuur en taal. Andere gewoontes. En wat gebeurt er allemaal met hem? Heel spannend om te lezen. Je zou er een heel spannend kinderboek van kunnen maken. Er zijn veel theologen, bijbelcritici, die vandaag de dag beweren dat al die verhalen uit het boek Daniël allemaal geschreven zijn achteraf. Veel later dan wat er gedateerd wordt. Als je het boek Daniël gaat lezen, los van het spannende verhaal wat het oplevert, leest u ook dat Daniël, dat hebben we ook al gelezen, hij kreeg van God de wijsheid en inzicht in visioenen en dromen en hij heeft er heel veel gehad. En dat waren dromen en visioenen over wat er in de toekomst zou gebeuren. En er zijn tegenwoordig veel theologen, mensen die zich bezighouden met het woord van God. Dat is wonderlijk. Als je je bezighoudt met het woord van God, die zegt ik ben, en alles wat u ziet heb ik gemaakt, die dan beweren, nee dat kan niet. Je kunt niet van tevoren weten wat er morgen gaat gebeuren. Dus, dat is niet waar wat er staat. Dat heb ik veel later geschreven. Pas achteraf hebben ze teruggekeken. Dat is heel vreemd dat mensen zo reageren. En dan is het goed dat we gelukkig de wetenschap als archeologie hebben. Er zijn heel wat teksten gevonden op kleitabletten. Papier, niet altijd zo overleefbaar, maar vooral hardgebakken klei. Dat gaat echt duizenden jaren mee. Nou, er zijn echt tienduizenden van die kleitabletten gevonden, waar een heel groot gedeelte het verhaal van Daniël in zijn tijd bevestigen. Maar, dat is altijd een maar. Daniël was dan niet alleen. God had wel een bedoeling met hem, maar de tegenstander was er ook nog. Satan doet er alles aan om wat God wil kapot te maken. Maar God maakte van een gegijzelde prins een profeet die mag gaan onthullen hoe het rijk van God gaat komen. Nou, daar wil ik in 3 stapjes met u over lopen. Wie bepaalt hoe deze jongens zullen heten? Wat voor naam zullen ze krijgen? Nou, naam is in veel culturen tamelijk belangrijk. Namen staan vaak ergens voor. Hier bij ons in westerse streken is een naam eigenlijk niet zo heel belangrijk. We kiezen niet een naam omdat die iets betekent. De een heet Chef, en de ander heet Willem, de ander heet Gerard, de ander heet Karel. En we kiezen die naam vaak, ja, omdat je vader zo heet, of dan een onkel zo heet, of een peetoom, of een peettante, of opa, of wat dan ook. Of u vindt hem gewoon alleen maar mooi. Moet u maar eens kijken, als er een nieuw prinsje wordt geboren, dan ineens die naam. Allerlei jongens, of als het een prinsesje is, meisjes krijgen ook die naam. Maar in de cultuur van waar Daniël in zat, was een naam iets heel belangrijks. De naam zei iets over wie je was, hoe je deed. En vandaar ook, een andere naam geven is heel belangrijk. Moet maar zien, moet je maar eens teruglezen, helemaal in het begin van de Bijbel, bij Rachel en Jacob. Zij sterft bij de geboorte van haar tweede zoon. En die wil ze dan noemen Ben-Oni, zoon van mijn moeite. Ze is ook in de geboorte gebleven, een heel pijnlijke geboorte, en door bloedverlies is ze overleden. Zoon van mijn moeite, wat veel moeite om die jongen te krijgen. Maar dan komt vader Jacob en zegt, nee, wat er gebeurd was, was wel Oni, was wel veel moeite, maar ik noem het toch Ben-Jamin, zoon van mijn rechterhand. Kijk, dat is iets heel anders. Hij ziet Benjamin, de laatste kind dat hij heeft gekregen, als de zoon van zijn rechterhand. Nou, dat betekende wat in die dagen. Nou, ook in de tijd van Daniël was dat zo. Koning van Babel wilde door de naamgeving duidelijk maken dat hij en zijn goden het voor het zeggen hadden. En hij geeft dan zijn overste bevel om hen andere namen te geven. Daniël, dat betekent God is mijn rechter. En hij wordt dan Belteshazzar. Bel, bescherm het leven van de koning. Bescherm via die bel het leven van Nebukadnezar. Zal maar zo'n naam krijgen. Ganania, dat betekent de Heere is genadig. De Heere heeft zich genadig betoond. Moet kijken in Johannes, God is genadig. En hij wordt veranderd in Sadrak, een dienaar van Marduk. Marduk was een van de grootste goden van Babel. Nog niet zo gek lang geleden hebben ze een oude tempel van Marduk opgegraven. Misaël, wie en wat is God? En het wordt Mesak. Wie is als Agu? Agu was een van de andere goden van Babel. En Azaria, de Heere helpt. Hij wordt veranderd in Abednego, de dienaar van Nego, van een afgod. Maar als we teruggaan naar het verhaal, denk als u die wegvoering ziet, koning gaf opdracht om enige van de jongeren, prinsen en edelen uit Jeruzalem mee te nemen en naar Babylonië te brengen. Moet u zich over het algemeen geen romantische voorstelling van maken. Het was niet zo dat er een plakkaat hing, nou wie van de jongens wil graag mee naar Babel? Nou helemaal niemand. Daar stonden ze niet op te wachten. Het moest. En waarom deed Nebukadnezar dat? Hij deed dat ook in andere landen. Het was niet een exclusiviteit die alleen maar met de prinsen van Israël gebeurde. Als je je kinderen meeneemt, ouders, hou je kalm, want anders snij ik zijn nek eraf. En in die dagen werd dat heel vlot en makkelijk gedaan. Een mensenleven telde helemaal niet mee. En zeker niet van een overwonnen vijand. Daniël en zijn vrienden gaan ook niet op een soort stage. Vandaag de dag zijn er veel studenten die na een studie of zelfs tijdens een studie een uitwisseling doen met een universiteit of een hogeschool in het buitenland. En vanuit het buitenland komen ze veel hier naartoe. In Leuven lopen er etterlijke honderden Koreanen en Chinezen rond, wegens een internationaal uitwisselingsprogramma met de Universiteit van Leuven. Nou, zo was het dus niet. Daniël deed niet aan uitwisseling. Hij werd meegesleurd of hij nou wilde of niet. Ze werden in gijzeling genomen, gedeporteerd en als een slaaf behandeld. Hij kreeg zelfs te horen, en dat moet je eten. En als je niet doet, floep. Dus zo romantisch was het niet. Nebukadnezar, hij beheerste het toenmalige Midden-Oosten, kan je wel zo'n beetje zeggen, van de grens van Turkije, Egypte tot aan de grens van Perzië zo'n beetje. Dat is een enorm groot gebied. Wilde laten blijken, ik ben de baas en mijn God is dat. Wie kan stand houden namens mijn God overal waar ik kom? Ik win, mijn God wint. En daar zit dan Daniël en zijn vrienden in dat land. Hij nam ze weg en hij toonde aan Israël, maken jullie je maar niet druk, ik ben de baas. Dus de vier jongens worden gebabyloniseerd. Ze moeten zich aanpassen aan de plaatselijke cultuur. Word Babyloniër of sterf. Maar kan men volledig Babyloniër worden en tegelijkertijd ook Israëliet blijven in hart en nieren? Kan men God dienen en ook Marduk? Nee, dat kan niet. Je dient of God, de schepper van de hemel en de aarde, of je dient wie maar tijdelijk en plaatselijk denkt dat hij wat is. U moet een keuze maken. En er is geen middenweg. Een beetje van dit en een beetje van dat. Een beetje van dat betekent niks van dit. En een beetje van dit, het werkt niet. Je moet kiezen. Kies je voor God of kies je voor de wereld? Neutraliteit, zoals we vandaag de dag veel horen, dat bestaat niet bij God. Je moet kiezen. Je doet mee of je doet niet mee. Een beetje meedoen, dat gaat niet. Vier jongens komen in een heel zware beproeving terecht. Ze kunnen met geen mogelijkheid onder de dienst van de koning uit. En ze moeten gewoon die heidense namen accepteren of ze willen of niet. En dan schijnt het alsof het rijk van de duisternis de eerste slag heeft gewonnen. En voor mensenogen gezien is dat eigenlijk ook zo. 1-0 voor de Satan. Maar de Heere God van Daniel, Hanania, Misa en Azaria laat zijn kinderen daar niet los. Blijkt dat ze hun naamsverandering wel accepteren, maar ze zijn niet bereid hun geloof op te geven als het verder gaat als dat. En dan is de vraag, hoe is dat met ons? Hoe gaan wij om met de veranderingen in onze maatschappij? En je mag geen religieuze tekenissen meer dragen, dat is het begin van een nog veel langere weg. Straks mag er misschien geen kruis meer hangen, mag een kerkgebouw niet meer zichtbaar zijn, moeten we ondergronds gaan. Wat staat ons allemaal nog te wachten? En denk niet, dat zal mijn tijd wel uitdienen, want wie weet is dat niet zo. God wordt steeds meer in de hoek geduwd van, dat willen we niet. Wie mag bepalen wat u vereert? God of de wereld? Dat is een vraag waar we steeds vaker voor gesteld zullen worden. En door wie en door wat laat u zich inspireren? Wat laat u op u afkomen in uw leven? Waar zegt u, dit is de grens. Vanaf nu doe ik niet meer mee. Wat is de leidraad in uw leven? Is dat Gods woord? Of is dat het woord van de wereld? Iets wat u in de nabije toekomst steeds vaker zult moeten beslissen. Het tweede is het eten. Wie bepaalt wat u eet? U kunt van de koning van Babel van alles zeggen wat je wilt, maar niet dat hij niet wijs was. Hij wist wel wie hij kiezen moest om zijn naaste medewerkers te worden. En daarom liet hij al zijn slaven, de gijzelaars, een bepaalde strenge test doorstaan. Je moest wel iets kunnen om bij hem in dienst te mogen gaan. En de genomineerde voor ambtenaren een baan kregen van staatsopvoeding was aan een van de tempelscholen. Zij moesten de toekomstige elite worden van zijn rijksbestuur. En ze zouden volledig ingezet worden tot meerdere eer en glorie van Nebukadnezar en zijn goden. 3 jaar lang moest er gestudeerd worden, een hogeschoolopleiding. Ze waren waarschijnlijk ondergebracht in een soort tempelinternaat. En dan vaak ook weer, het eerste wat opvalt is, er wordt niet gesproken over het lessenpakket wat ze daar kregen. Er wordt niks over gezegd. Ze werden onderwezen in de taal, in de astrologie, maar verder wordt er weinig over gezegd. Waar wel iets over gezegd wordt, en dat is heel interessant, is over het eten en het drinken. Dat is interessant, als u op de oude kleitabletten leest, die zijn voor een flink deel ook al ontcijferd, wat de eetgewoontes waren in die dagen. Nou, u wil het niet weten. U kunt het opzoeken op het internet. Ik kan u verzekeren, als u dat gaat lezen, dan draait uw maag zich om. Het was niet altijd zo even kosher wat er gegeten werd en de manier waarop het gegeten werd. En zij moesten dan gaan eten wat de koning het beste vond. Want niet alleen het beste van het beste, maar het duurste van het duurste, uitgelezen spijzen, de mooiste en lekkerste wijnen. Maar al dat voedsel was geofferd aan de goden. En daar ging het om. Dat was de regel in het hemelspaleis van Nebukadnezar. Geen schaal met voedsel kwam op zijn tafel voordat het aan de goden was geofferd. Nou, Daniël wist dat met het voedsel dat door de koning werd verstrekt iets mis was. Het was besmet. Niet bacterieel, maar geestelijk. Een veel ergere besmetting. Als zij dat voedsel zouden gaan eten, zou dat een buiging zijn voor de goden van Babel. Gewoon vandaag de dag, ach, eten. Wel of niet varkensvlees, moet het kosher, moet het halal zijn, winkels hangen vol met ingewikkelde etenstoestanden. Over het algemeen maken wij daar ons niet zoveel drukte meer over. Wij eten wat er is, we vinden het lekker of het niet lekker. En waar het vandaan komt, eigenlijk interesseert ons dat nauwelijks. Maar Daniël had zich, hij was 14, 15 jaar, had zich in zijn hart voorgenomen, ik zal mij niet verontreinigen voor het aangezicht van God, met wat aan de goden is geofferd. Jongetje van 14, 15, 16 jaar, neemt zo'n besluit. Komt uit Jeruzalem, leefde daar in een soort paleis, een beetje afgezonderd van het gewone volk. Desalniettemin had Daniël blijkbaar, we weten niet wie hem opgevoed heeft, wat zijn voorbeelden waren, daar staat er niet bij, maar blijkbaar had Daniël in zijn jonge leven zoveel zicht gekregen op wie God was, dat hij zei van, zelfs te midden van het hele land stortte in, het tienstammige koninkrijk daarboven was al lang verdwenen, Jeruzalem stond onder zware druk, het was al een paar keer ingenomen, de helft was geplunderd, en dan zeg je, ja, waar is mijn God eigenlijk? En toch had Daniël een zicht op God, dat hij zei, kan maar niet schelen wat er gebeurt in de wereld, dit doe ik niet en nooit. 14, 15 jaar. Dat is iets, hè? Daniël besluit om het niet te doen. Heb je wel een probleem? De koning zegt, dat eet jij. Niet, kop eraf. Er zijn nog wel 5 andere prinsen. En dan ziet u, Daniël, ik denk, omdat hij dat besluit heeft genomen, en er ook echt standvastig in was, krijgt van God genade. De hoofdeneug, de hoofdhoveling, vindt die jongen wel, ja, hij heeft iets. En de manier waarop hij dat naar voren brengt, ja, dat doet die man een beetje nadenken. Ja, en logisch zegt, ja, sorry Daniël, ik snap helemaal wat je bedoelt. En eigenlijk ben ik het ook wel een beetje met je eens. Maar ja, als jij dat niet eens, gaat mijn kop er ook af. En dan zo interessant, Daniël praat eigenlijk niet meer verder met die hoofdbaas. Dan gaat hij naar de onderbaas, de kamerheer, die die hoofdbaas over hen had aangesteld. Weet je, luister, we hebben een beetje een probleem. Ik heb al met je baas gesproken. Die is eigenlijk het met me eens, maar hij is bang voor zijn hachje. Zullen we een proef doen? 10 dagen maar. Op 3 jaar tijd. Ach, 10 dagen, dat moet kunnen. En God geeft Daniël genade. Hij kan die kamerheer overtuigen. Oké, de proef is het waard. 10 dagen lang, gewoon groente en alleen maar water. En dan zie je. Als je in je leven een besluit neemt om niet naast de weg van God te gaan staan, geeft God je bescherming. God op de een of andere manier geeft in de harten van deze twee mannen iets zicht op blijkbaar wie Daniël was, hoe die het vertelde, hoe hij was, we weten het niet, maar blijkbaar kon hij die twee mannen overtuigen. Nou, ik ken het verhaal natuurlijk wel. 10 dagen lang eten ze dat spul. En dan moet er een test gedaan worden. Wauw! En dan blijkt dat zij er 10 keer beter uitzien dan al die andere jongens die van de vette spullen van de koning hadden gegeten. Het vergt nog wel wat om zo'n test te doen. Durft u het in uw leven aan om zo'n test te doen?
hoeft niet altijd te zijn van, ik ga voortaan alleen maar groene groenten eten en water drinken. Maar iedereen heeft in zijn eigen leven wel zo'n test. Soms loopt u ergens tegenaan in uw leven. En dan is daar een streep. En u neemt zich voor daar niet overheen te gaan, komen wat komt. Daniël nam het voor in zijn hart. Het was een heilig voornemen, staat er in een verklaring. Het was een geloofsbeslissing. Ik ga voor God Yahweh, de schepper van hemel en aarde, de God van Israël. Daar ga ik voor. Nou, voor wie gaat u? Voor wie gaat u? Neemt u zich in uw hart voor u niet te verontreinigen met dat wat aan de wereld is geofferd. Als u dat doet, is de naam van God gesmaad. En dat had Daniël zich voorgenomen, dat zal ik nooit doen. Zijn naamsverandering, poch, dat kon hij nog nemen. Maar dat wat specifiek was opgedragen aan namaakgoden, niet ter eer was van de God van de hemel en de aarde, zei Daniël, zal ik niet doen. Nou, het is goed om daar in uw leven ook eens even over na te denken. U bent op uw werk, u zit op school, u bent thuis, in de vereniging, waar u maar gaat of doet. Soms komen er dingen op u af. Doe ik daaraan mee? Of niet? Hoe houden ze dat vol? Een beetje zoals het de sluiten van de rijen bij de musketiers. Één voor alle, alle voor één. Nee, zo werkt het niet. Het is de genade van God die het doet. Er wordt ook verteld dat Daniël iets heel bijzonders had. Daniël kon het leven doorzien. Daniël heeft het heidendom door en door gepeild. Hij onderzocht de aanwijzingen van de sterren en de tekens van de dierenriem, zoals in die dagen heel populair was. Maar hij weet dat de kennis en de echte wijsheid van God komen. God moet het hem bekendmaken in profetieën en gezichten. En de Heere God geeft ook aan hem aan dat hij eerst hem moet vrezen en dat God het hem dan zal gaan laten zien. De vrezen des Heeren is het begin van de wijsheid, staat er in Spreuken. Nou, Daniël had alles door. God had hem te zien wat niemand zag. Daniël kreeg bijvoorbeeld ook te zien hoe de komende strijd tussen het Rijk van God en het Rijk van de Duisternis zou gevoerd worden. Hoe de oude vandaag, wat de Bijbel zegt, actief optreedt in de wereldgeschiedenis. Hij mag eens een kijkje nemen in de plannen van God. Hoe God zijn rijk hier op aarde gaat vestigen. In het boek Openbaringen lezen we de profetie over onze toekomst. Daniël mocht in zijn tijd iets zien over de toekomst naar de Messias toe. Nou, door deze geschiedenis begrijpt u iets van Gods werk in mensen die soms heel eenzaam en geïsoleerd ergens leven. Hier in ons vrije België kunnen we rustig samenkomen, prachtig mooie zaal, mag bouwen wat u wilt, min of meer. We hebben veel mensen in de wereld die in streken leven waar het allemaal niet zo is. Gaat u maar eens in Somalië, in Irak, in Saoedi-Arabië. In Iran, zoveel landen waar christenen worden vervolgd, waar het niet zo simpel is om te zeggen, ik hoor bij Jezus. En alleen God, Yahweh, is mijn waarheid. Het risico dat u de dag niet overleeft is vrij groot. Willen we God kennen, die de heerser is over alles, dan moet u zich in uw hart gaan voornemen, ik zal mij niet verontreinigen met dat wat van de wereld is. Nebukadnezar die dacht, ach, ik heb de jeugd, dus ik heb de toekomst. Een hoop jongeren sleep ik aan en zij gaan mijn rijk straks bestuderen. En vandaag de dag denk ik, als ik alles van de wereld weet, wel laat de kat maar komen. Maar de Heere God zegt, geloof je in mijn zoon Jezus, zoals Daniël op God vertrouwde door dik en dun, dan heb je toekomst. Naast Jezus is er geen toekomst. Dan is er dit aardse leven en het is voorbij. En daarna de eeuwige dood. Een afschuwelijke gedachte om mee te leven. Daniël was zo 14, 15 jaar toen hij opgepakt werd. En tot het eind van zijn leven, hij is ongeveer 85 jaar geworden, heeft hij daar in streken van Syrië en Irak gewoond. En al die tijd vreesde hij de Heere. Hij begon er heel bewust mee toen hij 14 jaar oud was. En hij deed dat tot op hoge leeftijd. Ook al zit je soms in een puur heidense omgeving. En ook ons eigen land. We noemen onszelf vaak wel, ja, we zijn een christelijk land. Moet u zich in uw hart eens afvragen, ja, maar waar zit dan dat christelijke in België? Waar blijkt dat dan uit, dat België een christelijk land is? We lopen voorop in het toestaan van zelfmoord. We lopen voorop in het vermoorden van ongeboren kinderen. Alles mag tegenwoordig. U kunt het niet zo gek bedenken of we maken een wet. Bijna moet het, maar het mag in ieder geval. Waar zit nou in België, in ons eigen land, dat christelijke? Lijk Christus. U moet het mij maar eens vertellen. Desalniettemin, leven we hier wel. Dit is de plaats die God u heeft gegeven. Hier bent u. Hier woont u. Hier werkt u. Hier moet u leven en getuigen. En hier moet u zeggen, dit is de streep. Tot hiertoe en niet verder. Merkt men dat aan u in uw eigen omgeving? Zit het met uw hart wel goed? Weet u hoe u heet? En weet u wat u mag eten? En bovenal, weet u wat u mag weten? Moge God uw wijsheid schenken bij het nemen van al deze moeilijke levensbesluiten. Maar weet één ding. God heeft het laatste woord. En hou je daar aan vast. Amen.